Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of het nog mag, maar ik neem het risico maar. Ik wens u allen nog een rijk gezegend nieuwjaar toe. Hè, voor u persoonlijk en ook voor u als gemeenschap, geloofsgemeenschap aan deze plaats. Veel heil en zegen zeggen we dan altijd. Hè? Goed. We gaan Gods woord lezen. En we doen dat in het tweede boek van de Kronieken. Zoekt u rustig. Staat in de buurt van de koningen. Het tweede boek van de Kronieken. We lezen daar een paar stukjes uit. Daarom is het denk ik ook goed dat u meeleest. Dan blijft u in ieder geval in de race. We beginnen met hoofdstuk 1, 2 Kronieken hoofdstuk 1. En we lezen daar de versen 1 en 2. Salomo, de zoon van David, betoonde zich krachtig in zijn koningschap. De Heere, zijn God, was met hem en maakte hem uitermate machtig. En dan gaan we verder naar het tweede hoofdstuk. En ook daar lezen we de versen 1 en 2. Salomo beval een tempel te bouwen voor de naam des Heeren en een koninklijk paleis voor zichzelf. En Salomo wees een getal aan van 70.000 man lastdragers, 80.000 steenhouwers in het gebergte en 3.600 opzichters over hen. Dan gaan we verder naar vers 11. Daar komen we meneer Huram tegen, de koning van Tyrus. Want die is benaderd door Salomo en die reageert dan vervolgens. En Huram, de koning van Tyrus, antwoordde in een schrijven dat hij aan Salomo zond. Omdat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u tot koning over hen aangesteld. Voort zei de Huram, geprezen zij de Heere, de God van Israël, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, daar hij aan koning David een wijze zoon, begiftigd met verstand en inzicht heeft gegeven, die een tempel voor de Heere en een koninklijk paleis voor zichzelf bouwen zal. En dan gaan we nog even naar hoofdstuk 3. Het zijn ongeveer 36 hoofdstukken, we zijn dus nog even bezig. Hoofdstuk 3, daar vers 1. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David daarvoor had bestemd, op de dorsvloer van de Jebuziet Ornan. Onthoud die naam, hè, Ornan. Nou, dan gaan we nog even naar het laatste Bijbelboek. Naar Openbaringen, hoofdstuk 21. Openbaringen, hoofdstuk 21. En we beginnen gewoon weer bij het eerste vers. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En dan lezen we verder bij vers 10. Johannes die wordt weggevoerd, en dat lezen we dan ook in vers 10. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalend uit de hemel van God, en zat de heerlijkheid Gods. En haar glans geleek op een zeer kostbare gesteente, als de kristalheldere diamant. En zat een groot en hoge muur, en zat 12 poorten, en op de poorten 12 engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de 12 stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten waren 3 poorten, en naar het noorden 3 poorten, en naar het zuiden 3 poorten, en naar het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En dan lezen we als laatste nog het gedeelte van vanaf vers 22. Johannes die wordt gevraagd om te kijken. En dan ziet hij het volgende. Komt. En een tempel zag ik in haar niet. Want de Heere God de Almachtige is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van nodig dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want er zal geen nacht zijn. En de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen. En niemand die gruwel en leugen doet. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten vandaag, deze morgen, op deze plaats. Heere, dank u dat u in ons midden bent, dat u het contact en de ontmoeting met ons wilt, dat u met ons in gesprek wilt komen over het leven zoals zich dat aan ons voordoet, maar ook om ons te bemoedigen, te vertroosten en op te bouwen in het geloof, zodat we ook onze taak en verantwoordelijkheid naar behoren kunnen uitvoeren nog in deze tijd, in afwachting van uw komst in heerlijkheid en die nieuwe tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heer, we danken u dat u ons daar vanmorgen vanuit uw woord ook bij wilt bepalen. Dat mag ons versterken en nogmaals ook bemoedigen, zodat we ook weer het leven van alle dag in durven te gaan, met alle worsteling die dat met zich meebrengt, wetend wat er ook gebeurt, met hem zijn we meer dan overwinnaar en op weg naar de nieuwe toekomst die u bereid hebt in de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Heer, we danken u voor uw grote liefde, genade, barmhartigheid, ons daarin betoont, maar ook uw liefde, genade, barmhartigheid en uw trouwe zorg ook in de manier waarop u begaan bent met ons leven. Hoe u betrokken bent en ook wilt zijn bij ons leven van alle dag, van de kleinste tot de grote dingen, tot eenvoudige en tot ook de moeilijkste zaken die ons tegemoetkomen in het leven van alle dag. Heer, en dat is bemoedigend. Bemoedigend ook voor hen die het moeilijk hebben met het ouder worden. Die moeite hebben vanwege dus slechte gezondheid. Kortom, Heer, niets in het leven blijft ons bespaard. Maar we danken u voor uw nabijheid. En we willen dan ook bidden voor onze ouderen en voor onze zieken. Heer, dat ze ook deze dag door u getroost zullen mogen worden, bemoedigd, versterkt zullen mogen worden. En voor de zieken, Heer, vragen we ook, kon het zijn herstel, zodat ze ook hun plaats in ons midden weer kunnen innemen. We bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Heren, meer dan ooit is het nodig dat het getuigenis van uw kinderen klinkt en uitgaat. Dat mensen aangesproken worden, want uw komst is nabij. En we zien om ons heen de wereld veranderen in die zin dat men zich van u afkeert en eigen wegen bewandelt, eigen toekomsten probeert te creëren. Heren, alleen het zal niet lukken. We hebben u nodig, elk uur, elk ogenblik. En dat geldt ook voor allen die nog buiten zijn. En u wilt niet dat ook maar sommigen verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Heren, stimuleer uw kerk wereldwijd, motiveer hen om getuigen te zijn, om dat lichtend licht te zijn en dat zoutend zout wat deze wereld meer dan ooit nodig heeft. We bidden ook voor uw volk Israël, Heren. We danken u voor trouwe beloften, ook vanuit de profetie, dat u tot uw doel komt, ook met uw oude verbondsvolk. En dat we in die belofte ook verbonden met hun mogen zijn. Want als u, o trouwe God, zo met hen handelt, dan mogen ook wij ons daarin buitengewoon bemoedigd weten. U laat niet los. Uw plannen zijn onherroepelijk. En u komt tot uw doel. En met deze wereld en met ons en ook met uw oude volk. Heren, zo leggen we deze dingen voor u neer. Geef ons een fijne dienst zo met elkaar in het spelen en in het zingen van de liederen, in het luisteren naar uw woord. Heren, laat het maar stil mogen worden in ons, zodat het een ogenblik mag zijn met u alleen. En we uw stem duidelijk zullen verstaan. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Johan de Heer 626, de coupletten 1, 3 en 4. En u heeft dan ook gelegenheid onder het voorspel om uw gaven te geven. Dus onder het voorspel hebben we dus inzameling van de gaven. En dan aansluitend zingen we 626, 1, 3 en 4. wil met u graag nog een tekstwoord lezen. We doen dat in Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 12. En daarvan het vijfde vers. Deuteronomium 12, vers 5. Daar staat boven de ene plaats van de eredienst. De ene plaats. God wijst die ene plaats aan. En dan worden een aantal dingen gezegd over de altaren op de bergen. En dat was men zo gewoon in Israël. Maar dan lezen we in vers 5. Maar de plaats die de Heere uw God uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal, om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij gaan. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp Gods plan, Gods heilsplan van goed naar beter naar best. Gods heilsplan van goed naar beter naar best. Tegen de achtergrond van dat onderwerp willen we met elkaar vanmorgen een Bijbelse tempeltocht maken. Dus we gaan even op reis met elkaar. Hè? Een Bijbelse tempeltocht maken. Een tempeltocht zoals die ook in Gods heilsplan is vastgelegd. En dit plan en ook de uitvoering daarvan vindt zijn startpunt, dat zal u waarschijnlijk niet verbazen, in de tekst die we daarnet gelezen hebben, in Deuteronomium 12 vers 5, waar God tegen Mozes zegt dat hij, dat God in Kanaan een plaats claimt voor zijn naam. Daar moet het zijn, man. Daar moet het zijn. En de plek die hij aanwijst, daar wil hij aanbeden worden. In Psalm 132 vers 13, daar staat dat God Sion heeft verkoren. Sion heeft verkoren. En Sion, dan weten we dat allemaal vast, dat is dat hele gebied waar Israël en waar Jeruzalem en waar de tempel ligt. En we komen Sion vanmorgen nog weer een keer tegen. Dus dat is een aanduiding voor het grote berggebied waarop nogmaals gezegd Jeruzalem en de tempel zijn gebouwd. Psalm 132. Hij heeft Sion verkoren. Ja, kort en goed. God bepaalt waar en hoe hij gediend wil worden. Tijdens de woestijntocht was dat de tabernakel geweest, gemaakt ook volgens de voorschriften die Mozes van God had gekregen. Dit zou de woonplaats zijn, dit zou het heiligdom van God zijn. En tijdens die woestijnreis wilde God op deze manier aanwezig zijn onder het volk. En zo wilde hij ook gediend worden. Maar inmiddels heeft Israël na een lange periode van omzwervingen, u weet, ze moesten nog even 40 jaar lang door die woestijn heen. En uiteindelijk zijn ze dan met Joshua het beloofde land ingetrokken. Zijn de provincies, zou je kunnen zeggen, verdeeld. Alle stammen hebben hun plaats aangewezen gekregen. Met andere woorden, het beloofde land is hun woonplaats geworden. We spreken dan wel van een hele roerige tijd. Van heel veel agressie en van oorlogsgeweld. En inmiddels is David, koning Saul, opgevolgd als koning. En al die tijd, meer dan 20 jaar, heeft de tabernakel in Silo gestaan en is compleet vergeten. Compleet vergeten, ja. En ook genegeerd. He, met andere woorden, er was een geweldige afstand ontstaan tussen het volk en de God die gediend wilde worden. Maar, nou ja, inmiddels zijn de zaken wat op orde. En nu heeft David de tabernakel overgebracht naar de hoofdstad van het koninkrijk, de 12 stammen van Israël, naar de hoofdstad Jeruzalem. Naar Jeruzalem. En er is ook sprake van een herstelde gemeenschap met God. En toch, David is er nog niet tevreden mee. Hij vindt dat God toch nog een beter onderkomen verdient. Dat kun je lezen in 2 Samuel. En hij doet dan ook vervolgens voorstellen daarvoor. Ja? Daarmee neemt David initiatief tot de vervulling van de opdracht die God dus al aan Mozes had gegeven in het tekstwoord wat we gelezen hebben. En ook door Mozes al in zijn lied bij de Schelfzee werd bezongen. He, want in Exodus 15 vers 17, daar kun je dus lezen, het volk wordt gebracht naar de plek die God tot woonplaats heeft verkoren. Een plaats voor zijn naam. David neemt het initiatief. En de profeet Nathan is enthousiast over dit initiatief. Maar hij moet dan de volgende dag al, hij heeft een slechte nacht gehad, hij moet de volgende dag al, moet hij naar David toe om te vertellen wat God nou van die plannen vindt. Het idee is prima. God vindt het idee prima. Maar, zegt hij, David mag de bouwer niet zijn. Want hij heeft te veel bloed aan zijn handen. Dat kunt u lezen in 1 Kronieken, dus dan weet u dat alvast. De daadwerkelijke bouw zal aan zijn zoon Salomo overgelaten worden. Die bij deze dan ook wordt beloofd. Ja. Een zoon, zo staat er, die een zoon van vrede zal zijn. Dat is van belang. Hou dat vast. Vrede. Van vrede zal zijn. En in deze belofte van de zoon dus, van de komst van deze zoon Salomo, en gekoppeld aan dat eeuwige koningschap, horen we dan daarin ook doorklinken de belofte van iemand die nog veel groter zal zijn dan Salomo. Nog veel groter zal zijn dan Salomo. Uiteindelijk de enige nog levende erfgenaam voor de troon van David. Jezus Christus. De vredevorst. Ook weer dat woord vrede. Dat is voorwaarde voor de bouw namelijk. De periode van de Salomo-regering zal gekenmerkt zijn door vrede. Onderlinge vrede. En ook vrede met God. En een klimaat van vrede is belangrijk voor, een belangrijke voorwaarde voor de bouw van de tempel, zo mogen we lezen. Wel, in 1 Koningen hoofdstuk 5 tot en met 9 vinden we het verslag van de voorbereidingen en de voltooiing van de bouw. En de tempelbouw, die vindt plaats op de plek, zo hebben we gelezen, die door David was gekocht. De dorsvloer van, in sommige bijbelboeken wordt hij Arauna genoemd, maar het is dezelfde als Ornan de Jebusiet. Ja? De dorsvloer van Ornan de Jebusiet. En dan wordt er nog bijgezet even op de berg Moria. En Moria hoort tot het Siongebied. En Moria, dat weet u natuurlijk. En dan komt even de Bijbelleer in omhoog. En dan ben ik dus geneigd inderdaad om een soort van examen af te gaan nemen. Maar dat doen we maar niet. Moria is dus ook de plaats waar Abraham bijna zijn zoon Isaac offerde. Ja, Moria. Je zou kunnen zeggen, Moria, dat is een plaats van gehoorzaamheid. Daarin wordt de gehoorzaamheid naar God zichtbaar. Daar wordt de toewijding aan God zichtbaar. Daar wordt de aanbidding aan God zichtbaar. Moria. Weet u, later, een behoorlijk stuk later, zal in ditzelfde gebied, de Moria, het kruis van Golgotha staan. Toevallig? Nee, niks toevallig. Er wordt 7 jaar gebouwd. En 11 maanden na de voltooiing van de tempel wordt de ark naar de tempel overgebracht. De tempel als woonplaats van God. En centrum van de eredienst en offerdienst. De plaats waar God zich zou laten vinden door de mensen uit Israël. De mensen die hem zouden zoeken, die zouden hem daar kunnen vinden. Maar nou valt er iets op. En dat is niet alleen Israël. Niet alleen Israël. Nee, ook de mensen uit andere volken moesten de mogelijkheid hebben om God te zoeken en te vinden. Deze tempel zou als een soort van magneet fungeren, die vervolgens mensen uit de hele wereld zou moeten aantrekken. En zo zouden de volken op aarde Gods naam gaan kennen en vrezen. Hetzelfde gebeurt ook weer in het 1000-jarig vrederijk, waarover straks nog iets. En we lezen dan ook dat tijdens de regering van Salomo de hele wereld hem opzocht. En zodoende kwam men ook, langs die weg kwam men ook in contact met de God van Israël. Zo wilde God dat ook. God had dus toen ook al, het Oude Testament, God had ook toen dus al de heidenen op het oog. Ja. Maar om God te kunnen ontmoeten, moest men naar Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, de mens moest naar de tempel toe. De mens moest naar de tempel toe. En weet je, nu begrijpen we wellicht ook een beetje de boosheid van de Heer Jezus, want ja, mensen verwonderen zich daar toch vaak wel over. Ik bedoel, de man die zo gekenmerkt wordt door liefde, die dan vervolgens met een zweep komt en het hele zootje dus van het plein afranselt. Hè? Dat is dus ook een kant van de Heer. Hè? Ja. Maar waarom is hij nou zo boos? Waarom is hij zo boos over die tempelverkopers? Wel, dat blijkt uit zijn reactie. God heeft gezegd, mijn huis moet een bedehuis zijn voor alle volken. En dat plein waar die tempelverkopers waren, dat was de voorhof van de heidenen. En die hadden ze maar even volgebouwd met hun handel. Met andere woorden, door dat gebruik van die voorhof beroofde men dus de heidenen van de mogelijkheid om God te ontmoeten en God te vinden. Vandaar die boosheid. De tempel van Salomo is een belangrijke stap in het heilsplan van God. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Het is goed, maar het moet beter. Ja. Het moet beter. Er moet een betere tempel komen. Een tempel met een ander karakter. Een tempel waar niet meer geofferd hoeft te worden. Omdat het offeren overbodig is geworden. We zeiden net tot nu toe, moest de mens naar de tempel toe. En dat verandert nu. Dat verandert in die zin dat de tempel nu naar de mens toe gaat. Oftewel, Jezus Christus gaat naar de mens toe. En natuurlijk hebben we de komst van deze tempel van Jezus Christus te zien in het licht van Gods wil, dat geen mens verloren gaat, maar dat allen behouden worden. En ook deze actie van God staat weer in het teken van vrede. Niet zoals in Salomo's tijd, maar vrede die gebracht wordt door Jezus Christus, de vredevorst. Ik verkondig u grote blijdschap. Enzovoort, enzovoort. Vrede. En het fundament van deze nieuwe tempel wordt gelegd, zoals gezegd, in het Moria-gebied. De plek van Abrahams offer. De plek van de tempel van Salomo. De plek van het kruis. De plek van het kruis. God offert op deze plek zijn zoon als een vlekkeloos lam om door zijn dood aan mensen het eeuwige leven te kunnen schenken. Jezus Christus is de vervulling van alle godsdienstige verwachtingen van Israël. Hij wordt in feite hun tempel. De Heer Jezus zegt ook van zichzelf, meer dan de tempel is hier. Meer dan de tempel is hier. En dat is ook wat Gods woord zegt in Johannes 1 vers 14, waar we kunnen lezen, het woord is vlees geworden, en in onze vertaling, en het heeft onder ons gewoond, maar letterlijk staat hier, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons getabernakeld. De Heer Jezus Christus maakt een einde aan alle Joodse rituelen. Want die verwezen toch al naar hem. Het waren schaduwen. En de Heer Jezus Christus noemt zijn lichaam ook een tempel. En daarvan zegt hij vervolgens, Johannes 2 vers 19, breek hem maar af. Breek hem maar af. Ik laat hem in 3 dagen weer verrijzen. Als teken van de nieuwe tijd. Want ook hierin wordt ruimte gemaakt voor de heidenen. Zichtbaar in het scheuren van het voorhangsel. God gooit de deur wijd open voor iedereen die maar wil. Ja. God biedt zijn vrede aan alle mensen. De tempel heeft zijn functie verloren. Zowel wat betreft het offeren, als ook de plaats waar men God kan vinden. Het gaat nu niet meer om het dienen op één plek, maar het gaat hier nu nog om het dienen van één naam. Eén naam, waardoor wij behouden worden. Alleen door Jezus Christus komen we tot de Vader. Godsdienst buiten Jezus Christus om, is zonder waarde. Zonder waarde. En dan zien we deze daad van God in zijn Zoon Jezus Christus nog groter worden. Kan het nog groter? Ja. Waarin zien we dat? Door de uitstorting van de Heilige Geest. Want daarmee ontstaat er een levende tempel. Een levende tempel van God. En we zien nog veel duidelijker de beweging van de tempel naar de mens toe. Van de tempel naar de mens toe. De gemeente van Jezus Christus. Het lichaam waarvan hij zelf het hoofd is. Is een tempel van de Heilige Geest. Een geestelijk gebouw bestaande uit, zegt Petrus, uit levende stenen. Een gebouw dat zich vermenigvuldigt en zich over de hele wereld verspreidt. En dit is de plaats waar God sedert Pinksteren wil wonen. En waardoor hij zich aan de wereld wil openbaren. De plaatselijke gemeente. U en ik hier met elkaar. Ik zeg dat niet uit hoogmoed, maar vanuit de werkelijkheid van de schrift. Wij zijn de hoop voor deze wereld. We zijn een tempel. En de tempel die naar het mens, naar de mensen gaat. We zijn een tempel. Maar we gaan nog een stapje verder. Want deze nieuwe, levende tempel bestaat door de inwoning van de Heilige Geest ook nog eens uit een onnoemelijk aantal andere tempels. Iedere gelovige is een tempel van de Heilige Geest. Iedere gelovige. God heeft een woonplaats bij u en mij gekozen. In de eerste Korinthebrief staat dat God troont op ons hart. God troont op ons hart. En zo kunnen mensen dus wereldwijd in aanraking komen met Jezus Christus en door hem tot God de Vader. En in het getuigenis van de gelovigen zien we ook weer die beweging van de tempel naar de mens toe. De komst en het lijden en sterven van de Heer Jezus is een belangrijke en gezegende stap in het plan van God. En nog vindt God het niet genoeg. Nee, het kan nog beter. En hoe meer je daarover nadenkt, des te duidelijker komt bij je naar boven. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? God vindt het nog niet genoeg. Het kan nog beter. Het moet naar best. Goed, beter, best. En de inleiding op die derde stap, zou je kunnen zeggen, vormt de afrekening met de veroorzaker en medewerkers van alle ellende. Satan, de antichrist en de valse profeet. We lezen het in Openbaring. En de komst van het duizendjarig vrederijk. Het vrederijk, ook weer vrede. Het vrederijk creëert de bijna volmaakte omgeving voor de ontmoeting met God. En Jezus Christus regeert in Jeruzalem met alle heiligen. Dat zijn de gelovigen. Aangeduid als een koninklijk volk en een koninklijk priesterschap. En de aarde zal vol zijn van de heerlijkheid van God. En alle knie zal zich buigen. En alle volkeren zullen komen naar de nog te bouwen tempel. Want die komt er nog, hoor. Die komt er nog. Een tempel zoals beschreven in Ezechiël 40 tot 48. Die tempel is er nooit geweest. Die tempel die komt. Straks in het vrederijk zal die daar staan. Volgens Zacharia 14 vers 16 zal Jeruzalem een heiligdom hebben waarheen de volken jaar na jaar zullen optrekken. Prachtig. En zoals de tempel van Salomo de overgang vormde naar de tempel Jezus Christus en zijn gemeente, zo vormt de tempel van het duizendjarig vrederijk de overgang naar het volmaakte hoogtepunt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het moment dat er geen tempel, als feitelijk gebouw, geen tempel meer is. Ook niet meer nodig is als woonplaats van God. Want het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, heeft geen tempel. Hebben we gelezen? God zelf is haar tempel. Zegt Openbaringen 21 vers 22. Het moment is dus daar dat God zijn naam voor eeuwig vestigt op aarde. Op aarde. Er is nog één moment in de geschiedenis geweest waarop God op aarde was. Dat was toen als hij wandelde met Adam in de hof. En dat komt terug. God komt weer op aarde. De tempel was het symbool van Gods aanwezigheid hier, terwijl hij zelf nog in de hemel woonde. Maar nu komt de hemel naar de aarde, zegt Openbaring 21 vers 3. Mag u het een beetje populair zeggen? En als u het niet aardig vindt, dan zegt u dat straks maar. God verandert van adres. God verandert van adres. Het nieuwe Jeruzalem is de eeuwige woonplaats geworden van God en mensen. En Gods eeuwige plan om alles onder één hoofd bijeen te brengen, zegt Efeze, onder Christus. En in de Colossense lezen we dat ook. Heeft zijn voltooiing bereikt. Is werkelijkheid geworden. Alles is onder één hoofd gebracht. En dat dat zo is, dat vinden we ook terug in de namen van de 12 stammen op de poorten van dit Jeruzalem. En de namen van de 12 apostelen. als grondleggers van de gemeente. Ze mogen dan wel uit de Joden zijn, maar ze waren de grondleggers van de gemeente. De 12 namen van de stammen Israël en de 12 namen van de apostelen. De grondleggers van de gemeente. Op het fundament van dat stad, van de stad. Van het nieuwe Jeruzalem. En allen die gebruik hebben gemaakt van die bijzondere genademomenten van God in dit tempelplan. En tot geloof gekomen zijn. Mogen leven in een wereld van volmaakte vrede en gerechtigheid. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar de tempel als gebouw niet meer nodig is voor de ontmoeting van God. Want God zelf is haar tempel en wij wonen daarin. Wij wonen in de tempel. En ook geen kennen meer van hem, van God ten dele. Maar hem zien zoals hij is. Van aangezicht tot aangezicht. In Openbaringen 22 vers 4 staat. En zijn naam, Gods naam, staat op hun voorhoofd. Dat is wat anders dan van dat getal 666. Zijn naam, Gods naam, staat op ons voorhoofd. Weet u, het zien van God, zo vertelt ons Exodus 33 vers 20. Het zien van God betekende de dood. Maar de gelovigen in het nieuwe lichaam, in het opstandingslichaam, kennen dat gevolg niet meer. We zullen de heerlijkheid van God en van het Lam kunnen zien. We zullen hem kennen zoals we ook zelf door God gekend zijn. Lezen we in 1 Korinthe 13. En we leven in de tijd daarnaartoe. We leven in de tijd daarnaartoe. Weet u misschien dat het u bemoedigt als ik dat zeg. Maar de wereld eindigt niet op 21 december van dit jaar. Wat de Maya-kalender daar ook van zegt. De wereld eindigt niet op 21 december van dit jaar. We weten van Paulus in 2 Thessalonicenzen, als het om dat onderwerp gaat, dat hij zegt van de afval moet nog komen. En de antichrist moet nog op het toneel verschijnen. En als dat moment vandaag zou zijn, dan zou het op zijn minst nog 7 jaar duren voordat het vrederijk begint. En ik zeg dat niet zo met de bedoeling van, nou dan heeft u nog lekker tijd, want dat zou niet verstandig zijn. Dat zou niet verstandig zijn. We leven nog in wat ik dan in mijn onderwerp noem de betertijd. We leven nog in de betertijd. De tijd van de levende tempel. De tijd van de gemeente. Met allemaal individuele tempels. U en ik. En elke gelovige in deze wereld. Een tempel van de Heilige Geest. Maar een belangrijke vraag is natuurlijk. Hoe geven we daar nou invulling aan? Hoe geven we nou invulling aan onze opdracht om de tempel naar de mensen toe te brengen? De mensen naar de tempel toe. Of anders gezegd, om een plaats voor Gods naam te maken. Want daar gaat het om. Dat is wat God zegt aan het begin. Ik wil een plaats voor mijn naam. Hoe zijn we daarmee bezig? Hoe doen we dat? Hoe pakken we dat op? Een plaats voor Gods naam. Zonder dat ik een bezwerende vinger op heb, want het is beter om de hand maar in eigen boezem te steken, is als ik de opmerking maak, Israël heeft er niks van gemaakt. Israël heeft er niks van gemaakt. Die zijn blijven hangen in ongeloof of in hun tradities. Tradities. In dit geval dode traditie. Dode traditie. Maar de vraag is of wij het er nou beter afgebracht hebben. En of wij het er ook beter afbrengen. Zijn we erin geslaagd om het evangelie naar de mensen toe te brengen? Om een plaats voor Gods naam te maken. 2000 jaar kerkelijke traditie laat interne ruzies zien. De tempel in diskrediet. En ik moet er bijna van huilen. Als ik vandaag, ook tijdens evangelisatiewerk, aan mensen vraag: wat houdt u nou buiten de kerk? Dan is het antwoord: de christen. De gelovige. Die houdt me buiten de kerk. U en ik. Wij die een tempel van de Heilige Geest zijn, verliezen ons al heel erg lang in zaken die schade toebrengen aan het heilsplan van God. God komt wel tot zijn doel, hoor. Met ons of zonder ons. Maar beter is met ons. Beter is met ons. Want in het andere geval hebben we verantwoording af te leggen van onze houding en van ons gedrag in deze. En of dat toe te juichen is, dat wens ik ernstig te betwijfelen. Als ik naar dit heilsplan ga, dan heb ik zoiets: als God zo ver gaat, zoals hij gaat, goed, prachtig. Beter nog, veel beter. Maar het moet naar best. Het allerhoogste wil God u en mij aanbieden. Als God zo ver gaat. In de wens om de mens te verlossen. Daar kunnen u en ik dat dan niet bij achterblijven. En we hebben nog steeds de kans om een betere bijdrage te leveren aan dat proces van goed, beter, best. En nu gaan we niet zeuren over goede voornemens, want daar komt in 80% van de gevallen niks van terecht. Dus als we nou gewoon met elkaar afspraken dat we het gaan doen. Als we het nou eens gewoon gingen doen, zou dat niet prachtig zijn? Gods heil en Gods zegen wil ons daarin vast en zeker begeleiden in het jaar dat voorligt. God zegen ons allen daarin. Amen. Zullen we met elkaar zingen? Van lied 541. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef men, zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij. Leid me op de eeuwige weg, Heer, maak mij vrij. 541, en daarvan zingen we de coupletten 1, 2 en 3.
We willen samen danken. Heere God, we loven en prijzen uw heilige en machtige naam. Voor uw gedachten over ons en over deze wereld. Dat u het goede met ons voor hebt. En dat u daarin de weg hebt bewandeld. Een plan zoals we met elkaar hebben overdacht. Van goed naar beter. Naar best. Naar het absolute hoogtepunt in de heilsgeschiedenis. En dat alles, Heer, hebt u bedacht over ons. En daarvoor zijn ook de stappen gemaakt om dat tot stand te kunnen brengen. Om dat plan ook tot voltooiing te brengen. En Heer, het kan niet anders of als we daar kennis van nemen, dat we er zeer van onder de indruk zijn. Van die oneindige liefde van u. Die kennelijk maar niet ophouden kan. Nog niet. Omdat nog altijd geldt dat u niet wilt dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. En u heeft de gemeente van Jezus Christus in deze wereld gezet als uw tempel, uw woonplaats. Maar u heeft ook van ons, gelovigen, tempels van uw geest gemaakt. Om ook wereldwijd uw naam te kunnen vestigen. Om wereldwijd mensen te trekken, te roepen, aan te sporen, om te kiezen voor u. Om ook tot een woonplaats in de geest te worden. En Heer, als we in deze dienst momenten hebben gekend van droefheid, omdat, dan dienen we te beseffen, Heer, dat u wellicht al heel erg lang bedroefd bent over uw kerk in deze wereld. Omdat ze het erbij laat zitten. En kennelijk alleen maar energie wil steken in het elkaar bestrijden. Op het punt van de waarheid. Zonder die waarheid handen en voeten te geven in het persoonlijk getuigenis naar de omgeving. Heer, ons gebed is dat het weer blij zal mogen worden bij u. En dat er weer vreugde bij u zal zijn. Om die verloren zondaar die gered wordt. Heer, spoor ons aan en stimuleer ons. Om gewoon maar aan het werk te gaan. En te doen wat u van ons vraagt. En ons daarbij ook nog alle hulp geeft die wij nodig hebben. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. Werk het uit in ons hart en ons leven. Zegen ons en stel ons tot een zegen, voor velen nog, om Christus wil. Amen. Ik wil ons slotlied zingen, Jan de Heer, 150. Welk een vriend is onze Jezus? En dat we dat maar goed weten. Welk een vriend is onze Jezus? 150, zullen we dat staande doen? genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.